Je wil natuurlijk ook, als zo'n film straks vertoond wordt, dat iemand die erin zit het ook fijn vindt om dat terug te zien. En ook daar familie en vrienden mee naartoe durft te nemen.
Nee, dat wel. Ik kan me alleen ook voorstellen dat je soms denkt, ja, maar het is heel belangrijk dat, weet ik wat, dit gezegd wordt. Of dat,
ja, mijn ervaring is tot nu toe wel dat als dat echt belangrijk is en als dat echt klopt, dat de persoon in kwestie uiteindelijk altijd ook wel zoiets heeft van, je hebt ook wel gelijk, dit is inderdaad goed, maar ik vind het gewoon lastig om het te zien.
Je hoorde zojuist de Rotterdamse documentairemaker Esmee van Loon.
Ik ben dat toen gaan volgen en toen heb ik ze gewoon een keer benaderd met, mag ik een keertje langskomen om met jullie te praten? En dat mocht wel. En daar hebben ze me toen voor het eerst wat meer verteld over wat die plek dan is. En het is eigenlijk een sportschool die zich heel erg focust op, nou ja, eigenlijk iedereen die zich niet per se heel erg welkom of thuis voelt in een reguliere gym.
Ik ben Sherif Nasser en in deze nieuwe podcast duik ik met Rotterdamse filmmakers de diepte in. Welkom bij Filmpodcast Rotterdam. In aanloop naar de 54ste editie van Internationaal Filmfestival Rotterdam presenteren Open Rotterdam, IFFR en Filmplatform Rotterdam Filmpodcast Rotterdam. Een nieuwe podcast waarin ik in 3 afleveringen in gesprek ga met een Rotterdamse filmmaker die een film screent op het IFFR. We trappen dus af met een speciale festivaleditie. We gaan praten over hun films, over hoe ze te werk zijn gegaan om te komen waar ze nu zijn. En over het Rotterdamse filmklimaat. Mijn naam is Sherif Nasser. Ik ben regisseur en schrijver van meerdere films en series, waaronder mijn meest recente film El Hoop. Daarnaast ben ik stand-up comedian en blijf ik zoeken naar andere wegen om verhalen te vertellen. Ik ben nooit uit de stad Rotterdam weggegaan en zelfs tijdens mijn studie aan de Filmacademie hier blijven wonen, omdat dit toch echt als mijn thuis voelt en het de stad is die me het meest inspireert. Ik maak me ook al jaren hard om van Rotterdam een filmstad te maken en zie dat de stad er rijper voor is dan ooit. Maar ook dat er nog genoeg obstakels te overwinnen zijn. Samen met mijn gasten, allemaal Rotterdamse filmmakers, wil ik het over dit alles uitgebreid gaan hebben. Dit is Filmpodcast Rotterdam, de IFFR special. In de 2e aflevering Esmee van Loon. Zij is documentairemaker en regisseerde onder andere de korte films Dubbelgeluk, Coming In en de wat langere Mama. Haar nieuwste film Boxing Against the Binary draait op IFFR 2025. Welkom Esmee.
Hey Sherif.
Hey. Ja, ik ken je als documentairemaker, zoals ik net al noemde, maar waar is dat ooit begonnen? Wist je vanaf het begin al, ik wil documentairemaker worden?
Nee. Nou ja, ik was wel altijd aan het tekenen en creatief bezig wat dat betreft. En iedereen zei ook altijd, oh ja, Esmee, als die later oud is, gaat ze naar de kunstacademie. Dat wist ik toen zelf alleen nog niet. En nou ja, wij huurden altijd films bij de videotheek. En nou, dat was dan altijd echt een feestje. En ik weet nog dat wij een keer Indiana Jones keken. Nou, daar was ik echt op slag verliefd op. Hele leuke film vind ik dat. Of eigenlijk alle films vind ik heel leuk. En nou, toen wilde ik zelf een beetje films gaan maken. Ik keek altijd veel naar videoclips van Beyoncé en zo. En die ging ik dan hermonteren tot iets nieuws. Maar toen kwam ik ook materiaal tekort. Dus toen wilde ik graag een camera. Maar die kreeg ik niet van mijn ouders, want ik was 12. Dus die zeiden, ja, je moet maar gaan werken. Nou, wij woonden op een eiland en daar kon je wel werken als je 12 was. Dus ik ben toen bollen gaan pellen als een soort weekendbaantje. En daar heb ik zo een beetje geld bij elkaar geschraapt en mijn eerste cameraatje gekocht. En iets later ook een laptop. En toen ben ik filmpjes gaan maken op YouTube. En ja, zo is het begonnen en die werden heel goed bekeken. En na een tijdje dacht ik, nou, misschien moet ik daar dan maar wat mee gaan doen.
Ja. En je zei op een eiland, maar dat is niet een tropisch eiland. Dat is gewoon,
nee, helaas, dat is gewoon Texel.
Texel, ja. Een van de tv-tas-eilanden.
Ja, precies.
Maar, maar je zegt succesvol, als in, er werd veel naar gekeken. Maar was dat al documentair? Of,
Nee, het was eerst heel veel op muziek en een beetje sferisch. En op een gegeven moment ben ik ook filmpjes gaan verzamelen online met oproepjes en montages gaan maken. En heb ik zo een soort van verhaaltjes gemaakt. Nou, die werden ook toen best wel goed bekeken. En toen moesten wij een soort profielwerkstuk maken op de HAVO. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk wel een film maken. En dat vonden de docenten een heel leuk idee, dus dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik mijn eerste documentaire gemaakt. Van een uur. Heb ik heel hard aan gewerkt. En dat ging over het theaterrestaurant op het eiland. En toen heb ik allemaal cabaretiers geïnterviewd over de invloed van het theaterrestaurant, ja, op Texel. En het was eigenlijk wel een hele leuke film geworden. Dus ja, die heb ik toen ingeleverd als aanmeldingsfilm bij de Filmacademie en de HKU en de Willem de Koning Academie. Nou, bij de eerste twee ben ik afgewezen. Maar bij de Willem de Koning Academie werd ik aangenomen. Dus
gelukkig.
Daar heb ik toen film gestudeerd.
Ja, oh, wat tof. Ja. En je nieuwste documentaire heet Boxing Against the Binary. En gaat eigenlijk over een queer gym. Wat is de queer gym eigenlijk voor plek?
Ja, het is wel een hele bijzondere plek. Ik kwam het tegen op Instagram een paar jaar geleden al. En toen dacht ik, oh, wat grappig. Dus ik ben dat toen gaan volgen. En toen heb ik ze gewoon een keer benaderd met, mag ik een keertje langskomen om met jullie te praten? En dat mocht wel. En daar hebben ze me toen voor het eerst wat meer verteld over wat die plek dan is. En het is eigenlijk een sportschool die zich heel erg focust op, eigenlijk iedereen die zich niet per se heel erg welkom of thuis voelt in een reguliere gym, waar er best wel veel van zijn in de stad. Dus ze richten zich heel erg op queerpersonen, maar ook op mensen die op andere manieren niet aan een norm voldoen. Dus die niet het lichaamstype hebben die je meestal bijvoorbeeld in een gym ziet, of misschien in transitie zijn en daardoor ingewikkeld vinden om een kleedkamer binnen te stappen. Dus eigenlijk is daar best wel een groot gat die zij opvullen om daar toch een veiligere ruimte te bieden voor mensen die wel graag willen bewegen, maar dat in een reguliere sportschool toch spannend vinden.
Ja, want dat vond ik ook wel bijzonder. Het gaat dus niet iedereen is per se queer in de hoedanigheid hoe we het kennen. Het kan ook gewoon een hetero, iemand die heteronormatief is, een cis persoon die alleen zich niet lekker voelt in de vel of om een andere reden.
De titel suggereert natuurlijk heel erg dat het enkel voor queer personen is. Daar focussen ze zich natuurlijk wel op, dat die zich daar juist welkom voelen. Maar als je niet queer bent, word je niet uitgesloten. Dus zij geven vooral zelf aan van, zolang jij je comfortabel voelt bij die term, ben je hier welkom. En als je respectvol kunt omgaan met de ruimte en de mensen die daarin zitten, dan kun je hier gewoon komen sporten.
Ja, dat vond ik echt wel mooi om te zien dat het een hele open plek is. Ja. Je film is dus geselecteerd op het IFFR.
Superleuk.
Ja, en wat ik zelf altijd benieuwd naar ben, van een curator heeft die gekozen, maar waarom? We hebben de curator dat gevraagd en we gaan nu even luisteren wat hij hierover te zeggen heeft.
Ja. Oh, oké, wat leuk.
Hoi Sherif, dit is Janelle de Bartolomeo en ik ben dit jaar RTM-curator bij IFFR. Een film uit onze selectie die ik aanraad is Boxing Against the Binary. Een korte documentaire door filmmaker Esme Fallon die deel uitmaakt van onze Fly on the Wall compilatie. De film vormt een prachtig, intiem en gezamenlijk portret van een gemeenschap die echt deel uitmaakt van het diverse weefsel dat we Rotterdam noemen en waar we zoveel van houden. Sport is natuurlijk een kwetsbare activiteit en dat is vooral zo voor mensen in een niet-conformatief lichaam. Maar Boxing Against the Binary geeft ons een opwekkende en expressieve representatie van hoe de juiste ruimte deze queer gymleden heeft gemotiveerd om met plezier en met vertrouwen hun eigen lichamen te ontmoeten. Boxing Against the Binary is daarom een aanrader, omdat de film ons in 2025 herinnert aan het cruciale belang van lokale gemeenschappen creëren, vooral in deze onzekere tijden. Voeg dat maar toe aan jullie goede voornemens dit jaar.
Nou, wel leuk om te horen.
Ja, toch? Yeah. ik voel me even af, want het is een hele bijzondere plek, maar dat wist je eerst nog niet. Wanneer dacht je, hier ga ik een documentaire over maken?
Ja, dat was eigenlijk al best wel een tijd geleden dat ik met hun in gesprek ben gegaan over het maken van de film. Omdat ik het gevoel had van, deze plek is bijzonder. Die zit ook heel erg nog in een soort opstartfase. En het is ook de eerste gym in de Benelux. En ik dacht, ja, dat moet gewoon vastgelegd worden. En ik dacht, dat lijkt mij heel leuk om dat te doen. Dus ik ben toen wel aan de gang gegaan daarmee. Ik heb ook een plan geschreven. Maar op dat moment kreeg ik daar toen geen hoe zeg je dat, geen voeten aan de grond bij een omroep of een plek waar ik dat dan kon maken.
Weet je ook waar dat door kwam?
Nee, niet direct. Maar ik denk dat iedereen het gewoon druk had op dat moment en ik zelf ook. Dus ik heb dat toen ook weer heel even laten liggen en ik dacht, ik kijk er over een tijdje weer naar. En toen deed zich dus een kans voor waarbij we wat subsidie konden krijgen van de gemeente. En toen dachten we, nou, dan gaan we het ook maar gewoon doen. Het idee was ooit om een lange film te maken. Het is nu een korte film geworden. En ik denk dat het als korte film ook heel goed werkt. En ik vind het heel leuk dat we in deze vorm dan toch nog een stukje van hun verhaal hebben kunnen vertellen.
Ja, en je zegt, deed zich de kans voor. Ik neem aan dat ze niet ineens een pot met geld op je schoot gooiden, maar hoe...
Nee, dat ook weer niet. Nee, eigenlijk ging het via de gym. Die waren benaderd door de gemeente dat er subsidie was bij Samenleven. Dus dat is anders dan het potje filmsubsidie in de stad. Ja. En daar hebben we uiteindelijk wat geld van gekregen. Ja.
En daar startte het dan? Of was dat genoeg om de hele documentaire te maken?
Nee, maar daar hebben heel veel mensen heel hard aan gewerkt met heel veel enthousiasme, waardoor het dan toch wel gelukt is. Dus het is ook helemaal gemaakt door een Rotterdamse crew. En we dachten, ja, we gaan dit gewoon doen. Dit is leuk.
Dus jullie hebben die even met dat potje gemaakt ook?
Ja.
Ja, en dat is... Want waar zit die gym exact? Want dat werd voor mij niet duidelijk, maar dat is ook misschien niet nodig.
Nee, ik dacht dat is voor het verhaal niet per se relevant. Maar het zit ergens in Rotterdam-West op een soort industrieterrein. Op een plek die je ook niet zo snel tegenkomt als je rondfietst of zo.
Nee, maar hoe weten mensen dan dat die er is? De mensen die daar...
Ik denk dat de mensen die op zoek zijn naar zo'n plek ook wel vinden. Omdat in gemeenschappen daarover wordt gesproken. Je kan het ook wel vinden via Google en tegenwoordig ook wel via sportapps en zo. Dus je komt hem vanzelf tegen, denk ik, als je er naar op zoek bent.
Ja, ja, want ik vond het heel interessant, omdat ik weet wel van vriendinnen van me dat er wel bijvoorbeeld sportscholen voor vrouwen specifiek zijn. Omdat ze zich daar veiliger voelen, dat het een betere sfeer is. Maar dit was inderdaad iets waar ik helemaal niet bij stil stond. Daarom is het goed dat hier licht op geschenen wordt. Maar waarom heb je eigenlijk de titel Boxing Against the Binary gekozen?
Ja, dat is niet zo'n spannend verhaal. Een van hun sportlessen heet zo. En ik vond dat eigenlijk wel leuk, omdat je een soort van die base hebt. Ik moet zeggen, het bek niet zo heel lekker, kwam ik later achter. Maar toen had ik hem al afgemaakt, dacht ik, nou, dan is dit ook gewoon wat het is. Ja, het is.
De titel kan je meestal nog wel veranderen, toch?
Ja, maar kijk, we werken natuurlijk al met een beperkt budget. Ja. Dus je kan dingen niet heel vaak overdoen. En uiteindelijk vind ik het ook wel weer een leuke titel, omdat er ook wel weer heel veel in zit. Er zit een sportreferentie in, het binaire zit erin. En het is een van hun sportlessen. En het is ook door hun bedacht. Dus eigenlijk past de titel ook wel heel goed.
Ik vind het ook best wel een duidelijke titel of zo. Je weet wel waar je naar gaat kijken. Je hebt een beeld. Dat vind ik.
Oh, echt? Ja, ik heb dus de laatste tijd ook feedback uit mijn omgeving gehad van mensen die zeiden, oh, het is wel een lange titel. Dus ik ben daardoor ook een beetje onzeker geworden.
Ja.
Maar misschien is dat onnodig.
Dat denk ik. Dat denk ik wel. Hoe ben je eigenlijk te werk gegaan? Je hebt dan het geld en dan...
Ja. Nou, het was voor mij eigenlijk gelijk duidelijk dat Romy, de oprichter van de gym, de hoofdpersoon moest worden. Want die is ooit met deze gym gestart. En die kan daar heel goed over vertellen. Die is ook heel gedreven. En ik dacht, samen met hem en een paar andere mensen van de gym kan ik wel in een korte tijd veel vertellen over wat daar gebeurt. We hadden geld om 3 draaidagen te doen. Dus ik heb het op 3 draaidagen heb ik het gedraaid. En dat was wel een uitdaging. Best wel.
Ja, dat kan me voorstellen. Dat is weinig tijd. En waren er ook dingen, want je hebt maar 3 dagen, dat je bij sommige dingen dacht, oh shit, dat er iets misging of weet ik veel wat. Waar je tegen moest vechten in die zin. Boksen.
Ja, boksen. Nou ja, ik wist van tevoren dat ik 3 dagen had. Dus die heb ik van tevoren gewoon heel goed voorbereid. Met een hele strakke planning. En wat dan gewoon jammer is, is dat met documentaire maken is het ook altijd heel fijn om een klein beetje ademruimte te hebben op 3 dagen. Zodat je ook Dingen die spontaan in je opkomen of waar je graag op zou willen anticiperen, dat je daar wat mee kunt. Daar was in dit geval helaas wel minder ruimte voor. Mm-hmm. Dus wat dat betreft zaten we wel heel erg vast aan gewoon een hele strakke planning. Maar die heeft uiteindelijk wel ervoor gezorgd dat we op 3 dagen een soort van genoeg materiaal konden draaien om dus ook een film van te maken.
Ja. Maar je hebt ook, wat ik ook in je andere werk zie, ook een toch draaitijd gebruiken om voor een stilistische keuze. Toch die videoclipmaker die dan naar boven komt? Of wat is dat?
Ja, nee, helemaal niet. Ik ben echt totaal geen videoclipmaker. Maar ik vind het wel altijd heel leuk om iets geks te doen. En een soort visueel element toe te voegen aan de dingen die ik maak. Omdat ik het ook gewoon heel leuk vind om te spelen met film. Mm-hmm. En creatief bezig te zijn. En dat vonden zij ook. Ze hebben ook een theaterachtergrond. Dus we kwamen eigenlijk al heel snel met het idee van, ja, we moeten gewoon een soort van toffe openingsscène draaien. Waarbij je gewoon een soort van, als je in de bioscoop zit, dat van beeld knalt. Dat je denkt, oh, dit is echt gek, dit is leuk. Ja. Dus ik dacht, ja, daar wil ik toch wel die draaitijd voor gebruiken. Omdat iedereen daar gewoon energie van krijgt en dat leuk vindt. En ja, ik vond dat gewoon een leuke toevoeging aan iets wat verder wel vrij door de gekozen vorm en door de beperkte draaitijd ook al snel heel stijf kan worden met interviewsettingen. Ja. Dus ja, ik vond het nodig om er toch een soort van speels en gek element aan toe te voegen. Omdat het ook heel goed past bij die plek. Die ook heel speels is en heel kleurrijk en heel open.
Ja, ik zie dat ook in je andere werk steeds terugkomen. En is het ook dat je, ja, het past ook elke keer, maar is het dat je op een bepaalde manier nog je hoofdpersonen in beeld wil brengen? Wat is de gedachte erachter? Want het voelt niet alsof je het doet zo van, nou, het ziet er gewoon leuk uit. Maar ja, volgens mij krijg je hoofdpersonen er ook kracht van? Of?
Ja, ik denk dat het een hele leuke manier is om ze een soort podium te geven en ze letterlijk een soort van in de spotlight te zetten. Zeg maar, per film verschilt het wel. Want in Mama heb ik het veel meer als een soort symbolische laag door de film heen gebruikt. En hier heb ik het vooral gebruikt als een soort van toffe introductie van de gym en wat voor plek dat is. Omdat het ook heel moeilijk was om in die beperkte draaitijd die we hadden te laten zien hoe speels het is en hoe open het is en hoe kleurrijk. En dat ze er ook echt heel veel leuke dingen doen die ik niet heb kunnen filmen. Ja. Dat ik dacht, ja, ik wil gewoon een fijn element die uitstraalt hoeveel lol ze daar hebben met elkaar en hoe fijn die plek is. En ja, toen zijn we op dit uitgekomen.
Ja, nee, ik vind het ook heel tof. Want ja. je zet ze even op een andere manier in beeld, wat toch weer diepte geeft of zo aan de karakters. Ik wil wat meer weten over jou als maker, Esmee. En ook over je onderwerpen. Ik zie dat queerness is ook iets wat vaker terugkomt. Ja. In je films. Is dit iets wat bij toeval steeds terugkomt? Of is het een noodzaak? Hoe komt dit?
Ik ben eigenlijk gewoon heel erg films gaan maken vanuit mijn eigen belevingswereld en de belevingswereld van de mensen om mij heen, van vrienden, van familie, waarvan veel zich als queer identificeren. En het viel mij op dat daar ook heel lang eigenlijk heel weinig films over zijn gemaakt. En ik merkte dat ik het belangrijk vond om wel iets met dat onderwerp te doen. En ook de verhalen van mijn vrienden in beeld te brengen en van de mensen in mijn omgeving in beeld te brengen. Omdat je toch ook wel veel ziet dat er films worden gemaakt vanuit een hele andere blik, die vaak niet strookt met de ervaringen van queer personen zelf. Dus met dat gevoel heb ik wel de afgelopen paar films gemaakt. Het is niet het enige wat ik ooit zou willen doen natuurlijk. Maar dat is wel het golfje waar ik de afgelopen jaren een beetje op heb gezeten.
Ja, en ook heel begrijpelijk. Omdat je denkt, tenminste, waarschijnlijk voel je dat er een gebrek is. En jij kan het vanuit meer een normaliserende blik ernaar kijken. Dat vind ik ook heel vaak mooi. Van, het is niet kijken naar, maar je bent erbij. Je bent onderdeel.
Ja, zo voelt het ook eigenlijk altijd wel. Ja, ja. Dat is ook wel het fijne van werken met die onderwerpen. En ook fijn in relatie tot de mensen die ik in beeld breng. Want het voelt niet zo heel erg als ik ben de persoon van buitenaf die jou komt filmen. Maar het voelt veel meer als we doen het samen. En we vinden het samen belangrijk om dit soort verhalen te vertellen. Ja.
Maar dat voel je inderdaad in die films. Maar hoe creëer je dat? Want als een camera bij komt kijken, kan dat soms in één keer totaal verstoord worden. En dan zijn mensen helemaal niet meer zoals ze zijn.
Nee, dat klopt. Met een camerapersoon en een geluidspersoon erbij, dat is altijd best wel intimiderend voor mensen. Zeker voor mensen die niet vaker bij camera's in de buurt zijn. Dat vergt gewoon heel veel voorbereiding. Dus je moet mensen goed leren kennen. Snappen waar de gevoelige punten liggen. Hoe het verhaal in elkaar steekt. En je moet ze voorbereiden op wat er gaat komen. En ik denk ook dat het mijn verantwoordelijkheid is als documentairemaker om in te schatten of mensen dat ook aankunnen. Dus je komt ook wel eens in je werk iemand tegen die gewoon te kwetsbaar is om te filmen. En ik vind dan ook niet dat ik dat dan zou moeten doen. Dus ik vind eigenlijk nooit dat filmmaken ten koste moet gaan van. Ik ben altijd heel erg bezig met soort van die ethiek en het gevoel bij het filmmaken. En vind het gewoon heel belangrijk dat mensen zich comfortabel voelen in mijn aanwezigheid. En goed voorbereid zijn, dat ze weten dat we op elk moment kunnen stoppen. Dat ze wat te zeggen hebben over wat er met het materiaal gebeurt. Dat ik ze niet per se alleen zie als een onderwerp, maar wel echt als mens. En ik denk op het moment dat je dat vertrouwen hebt met elkaar. En je mensen voorbereidt op wat er dus gaat gebeuren en de impact die een film ook kan hebben. Dus mensen worden ook ineens heel zichtbaar. Maar als je dat vertrouwen opbouwt, dan uiteindelijk met een camera en geluid erbij, en die moet je natuurlijk ook wel zorgvuldig kiezen. Dan gaat dat meestal gewoon wel goed. Maar goed, je moet nooit gelijk de diepte in natuurlijk. Je moet elkaar even een beetje leren kennen. Mensen moeten op hun gemak gesteld worden en een beetje wennen aan de setting.
Ja, dus ga je eerst een soort bijna proefdagen draaien? Dat je
vaak wel proefdagen. Ja.
Dat ze gewoon wennen. En,
ja.
Maar wat je net zegt, het is natuurlijk heel mooi dat je ze al voorbereidt. Maar verlies je dan niet een soort ook een zekere en spontaniteit of
Nee, maar dat is natuurlijk een hele fijne lijn. Want ik vertel ze niet wat ik aan ze ga vragen. Ik vertel ze ook niet altijd precies wat we gaan doen. Maar ik denk als je iemand dusdanig kent wat nodig is, althans voor een film, dan kun je als maker ook inschatten wat wel of niet oké is tijdens zo'n draaidag. Welke grenzen je kan verleggen. Welke vragen je toch spontaan erin kan gooien die ze misschien niet verwachten. Dus ik vertel ze nooit iets over de inhoud.
En wat vind je dan van makers die dat juist niet doen? Zijn sommige makers die best wel het vuur aan de schenen leggen van hun onderwerp. En denken, jij bent akkoord gegaan. En daardoor hebben ze soms wel hele interessante dingen om als kijker naar te kijken. Maar waar zit die scheidslijn? Heb je daar wel eens?
Ik denk dat dat een beetje verschilt per project, per onderwerp en hoe gevoelig dat onderwerp is.
Moet je wel mensen niet alleen maar in hun comfort hebben?
Totaal niet. Nee. Maar dat is denk ik de lijn die je moet opzoeken als maker. Hoe krijg je iemand uit zijn comfortzone zonder dat je iemand te kakken zet, zonder dat je iemand zich extreem ongemakkelijk laat voelen, of dat je iets aan het opnemen bent, dat als een persoon het straks terugkijkt, dat gewoon totaal niet strookt met diens werkelijkheid. Dat is denk ik belangrijk om te doen als maker. Dat je uiteindelijk iets maakt wat misschien wel geregisseerd is. Want dat is documentaire ook. Dat is totaal geregisseerd.
En dat is ook
mijn. Ja, het is mijn blik op een onderwerp. Maar ik wil wel altijd dat die blik overeenkomt met de werkelijkheid van de persoon in de film. En als dat niet is gelukt, dan vind ik ook wel dat je hebt gefaald.
Ja.
Dan heb je niet het onderwerp recht aan gedaan. Dus ja, daar heb ik wel een mening over. Ja.
Dat kan ik me voorstellen. Maar als je zo close wordt met iemand, heb je ook wel eens dat je denkt dat iemand juist zegt, oh, dit wil ik er niet in, waarvan je dacht van, ja, maar dat is zo goed. Ik kan me voorstellen dat dat dan ook voorkomt.
Ja, ik heb het eigenlijk nog niet heel vaak gehad.
Maar wel eens.
Nee, natuurlijk komt het wel eens voor. dat je met mensen een montage bekijkt of iets bekijkt en dat ze iets terugzien van zichzelf dat ze of vergeten waren, dat ze dat hadden gezegd. Of waar ze zich heel kwetsbaar opstellen, waarbij ze dan toch dat gevoel krijgen van oei, dit is wel lastig om terug te zien, of dit vind ik best moeilijk dat dit erin zit. En dan probeer ik altijd gewoon met mensen het gesprek aan te gaan om achterhalen wat ze dan oncomfortabel maakt. En geef ik ze wat tijd om erover na te denken. En als ze na een tijdje nog steeds het gevoel hebben dat dat niet overeenkomt met de werkelijkheid, ja, dan moet je soms wel eens iets laten gaan.
Ja, dat doe je dan wel. Het is niet zo dat je denkt, ja, maar dit heb je gezegd. En...
Nee, want je wil natuurlijk ook, als zo'n film straks vertoond wordt, dat iemand die erin zit het ook fijn vindt om dat terug te zien. En ook daar familie en vrienden mee naartoe durft te nemen.
Nee, dat wel. Ik kan me alleen ook voorstellen dat je soms denkt, ja, maar het is heel belangrijk dat, weet ik veel, dit gezegd wordt. Of dat. Ja,
mijn ervaring is tot nu toe wel dat als dat echt belangrijk is en als dat echt klopt, dat de persoon in kwestie uiteindelijk altijd ook wel zoiets heeft van, je hebt ook wel gelijk, dit is inderdaad goed, maar ik vind het gewoon lastig om het te zien.
Ja.
Dus het is gewoon nog niet zo heel vaak gebeurd dat ik dan echt iets eruit heb moeten halen waarvan ik dacht, ja shit, dit vond ik heel goed, maar dat vond die persoon echt verschrikkelijk. Maar dat kan wel gebeuren natuurlijk.
Ja. Ja, precies. En ik kan me ook voorstellen dat je zo'n band opbouwt dat de mensen die meedoen zich bijna, dat ze bijna een vriendschap voelen en daarna ben je ineens weg. Heb je dat, is dat ook iets lastigs? En dus ik heb het wel eens ervaren, dan ben je ineens uit zo'n draaiperiode.
Ja, ik vind dat ook wel lastig. Soms. Ja, zeker. Zeg maar, bij die kortere projecten voel ik dat wat minder, want soms heb je dan maar enkele draaidagen met iemand. En dan bouw je wat minder die lange termijn band op.
Ja, maar met films, mama bijvoorbeeld, dan ben je.
Ja, daar ben ik wel echt 3,5 jaar bezig geweest. Ja. Dus ja, je leert mensen dan gewoon heel goed kennen. En het was ook heel leuk voor mij als maker om in hun wereld mee te mogen. Ik vond het ook heel jammer dat het voorbij was, want ik dacht, ja shit, nu ga ik alles missen.
Ben je daar nog steeds vrienden mee? Of is dat wel meer van, dat was een werk en nu?
Nee, ik ben daar wel nog vrienden mee.
Ja.
Ja, niet per se met iedereen die je in de film ziet, maar ik heb wel met iedereen wat dat betreft een warme band. En er zitten ook mensen tussen die ik ook nog wel regelmatig zie.
Ja, we hebben de hele tijd om misschien een fragment te laten horen.
Als ik naar sportscholen ging, voelde me altijd gewoon een beetje ongemakkelijk of zo. En ik denk dat teamsport of middelbare school, sportervaringen, die waren dan ook niet altijd even positief. Maar er zijn gewoon bepaalde normen, ongeschreven regels, waar in normale fitnesscultuur of heterocultuur, waar mensen zelf niet zo van, zelf niet zo doorhebben dat dat er is.
Ja, we zagen net dus een van de leden. En waarom had je dit fragment gekozen?
Omdat ik vind dat deze persoon wel goed in woorden vat wat voor veel mensen een blinde vlek is. Ik denk als je zelf niet zo stilstaat bij het feit dat een sportschool onveilig kan zijn voor mensen of oncomfortabel kan voelen. Ik denk dat heel veel mensen daar helemaal niet bij nadenken. Dan begrijp je misschien ook niet zo snel waarom er zo'n behoefte is aan een andere plek. En ik vind dat die persoon hier de vinger echt op de juiste plek legt. Want in dit soort ruimtes, in fitnessruimtes, gelden een soort ongeschreven regels. Er wordt natuurlijk niet gezegd tegen mensen, jij mag hier niet komen, want jij bent dik. Of jij mag hier niet komen, want jij past of jij hoort niet in die kleedkamer thuis. Dat wordt niet letterlijk gezegd, maar dat is wel een gevoel dat je krijgt door de uitstraling van de plek, door hoe je ergens welkom geheten wordt, door de andere mensen die zich in zo'n ruimte bevinden. Dus je ziet wel, als je naar andere gyms gaat, dat daar vaak een bepaalde cultuur heerst waar mensen zichzelf niet zo bewust van zijn. En wat heel mooi is aan Queer Gym is dat ze zich wel heel bewust zijn van de plek die ze creëren en wat ze uitstralen. En dat ze daarmee dus heel erg proberen een heel ander soort plek te creëren dan wat er al is in de stad.
Ja.
Ja.
Maar we hadden net over de onderwerpen. Maar voel je dat je soms ook in een hokje als queer maker of zo wordt gestopt? Is dat iets waar je.
Nee, ik heb daar niet zo'n last van.
Je hebt er geen last van?
Nee, ik heb daar niet zo last van. Nee, in de zin van, ik kies mijn onderwerpen uiteindelijk zelf.
Is je doelgroep ook een queer publiek? Of aanvankelijk, ja, zo in je hoofd?
Natuurlijk, kijken queer personen. Maar je wil eigenlijk met dit soort films natuurlijk de mensen bereiken die dit misschien een lastig onderwerp vinden, of die er al wat minder voor openstaan, of die daar een hele andere mening over hebben. En dan hoop je dat je bij die mensen een beetje empathie of begrip kunt opwekken, of ze iets nieuws kunt laten zien, of hun een beetje uit hun comfortzone kunt halen. Ja, dat is wel lastig.
Ja.
Want queer mensen die kijken wel. Maar ja, je bent soms een beetje aan het prediken tegen je eigen koor. Dat is soms lastig.
Ja, om mijn eigen voorbeeld van mijn film El Hope. Die werd continu in een als queer film neergezet. Terwijl ik denk, nee, het is een familiedrama. En toevallig gaat het over iemand die worstelt met zijn geaardheid ten opzichte van hoe zijn familie daarnaar zou kunnen kijken. En dat het gaat over het praten over moeilijke onderwerpen. En dan, ja, ik vond het een gevecht wat ik steeds weer moest aangaan. En ik kan me voorstellen dat het ook frustraties voor jou soms oplevert. Omdat je denkt, nee, maar ik wil die andere mensen bereiken.
Dat is soms ook wel lastig. Ja, want het is heel dubbel. Want doordat films in dit geval dan een queer label krijgen, vaak ook op filmfestivals in een queer categorie worden gestopt. Of waarbij heel erg benadrukt wordt bij promotekst of zo dat het queer is. Kijk, het voordeel daarvan is dat het heel vindbaar is.
Ja.
Voor de mensen die daar graag iets over willen zien. Het nadeel daarvan is dat het heel erg afschrikt voor mensen die daar niet per se iets mee hebben en daar dus ook niet naartoe zullen gaan. Dus dat is soms wel vervelend.
Ja, toch wel.
Toch
nee.
Wel.
Ja. Nee, ik heb het zelf ook weer hele discussies over. Ja, als ik naar een thriller kijk met hetero personen, zeg ik ook niet, oh, dit is een hetero thriller.
Nee, precies.
God, misschien moet ik die ook zo gaan benoemen voortaan. Elke keer weer.
Ja, maar weet je, dat is het lastige met labels. Dat is ook zo in de queer gemeenschap. Er zijn wel eens mensen die zeggen van, goh, worden jullie niet gek van al die hokjes en al die letters en zo? En dan denk ik van, aan de andere kant is het ook een manier om je te identificeren met iets en een gemeenschap te vinden en een soort van woorden te kunnen geven aan je gevoel. En helpen ze daar ook heel erg bij. Mm-hmm. Dat is met labels überhaupt zo. Tuurlijk zou je natuurlijk uiteindelijk ergens naartoe willen waarbij dat allemaal er niet meer toe doet. Waar al die labels niet meer nodig zijn. En dat we allemaal gewoon, weet ik veel, mens kunnen zijn of zo. Maar daar zijn we gewoon helaas nog niet.
Nee, het zou fijn zijn als je kunt zeggen van, nou, die letters heb je om je eigen identiteit te vinden. Maar naar de buitenwereld toe zou je bij wijze van de term een non-hetero normatief of non-cis normatief of iets, dat je bijna denkt, ja, dat zoeken jullie het maar uit, toch?
Ja,
dat
bijna
denk
wel.
Ik wel eens van,
ja, ik ook wel.
Jullie probleem, maar ja. Goed. Ja.
Wishful thinking.
Ja, dat zeker weten. Je visuele stijl waar we het eerder over hadden is, bepaal je die al aan de voorkant of is dat iets wat soms ontstaat?
Nee, die bepaal ik wel aan de voorkant.
Ja.
Ja, ik vind het ook altijd leuk om daarover na te denken. Dat is vaak een van de eerste dingen die ik bedenk. En ik vind het gewoon heel leuk om daar een beetje op te broeden en over te fantaseren. Dus dat is vaak een van de eerste dingen waar ik mee aan de slag ga. Ja.
Ja, maar het is bijna een soort fictie-element wat er vaak in terugkomt. Maar ik voel me dan af, wil je ooit fictie maken?
Ja, misschien wel.
Misschien wel. Heb je ook al een idee of dat nog niet?
Nee, ik ben geen fictiemaker. Maar ik heb de afgelopen jaren wel meerdere films gezien die fictief zijn, maar heel documentair voelen. En ik vind dat soort films wel eigenlijk altijd heel mooi om naar te kijken. Mm-hmm. En misschien dat ik ooit ook wel zo'n soort film zou willen maken. Ja. Ik weet alleen niet of ik dat kan. Ik zou dat wel spannend vinden. Want ik heb niet per se ervaring met het regisseren van acteurs bijvoorbeeld.
Nee.
Maar ik denk ooit misschien, als ik ietsje verder ben, dat ik dat wel leuk zou vinden.
Oké, ik ben benieuwd. Lijkt me heel tof. laten we het even hebben over het Rotterdamse filmklimaat. Vind je dat Rotterdam een filmklimaat heeft? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, Rotterdam heeft wel een filmklimaat.
Ja, en hoe zie je dat? In welk opzicht heeft Rotterdam een filmklimaat?
Nou ja, ik heb hier destijds gestudeerd aan de Kunstacademie. En ik heb toen ook wel een netwerk opgebouwd met filmmakers in Rotterdam. En dat zijn ook wel mensen met wie ik veel samenwerk, die je ook veel tegenkomt op filmavonden, op netwerkborrels, op dat soort dingen. Dus er zit echt wel een soort gevestigde groep met makers in Rotterdam. En dat vind ik ook heel leuk. Ja, heel veel mensen in mijn omgeving zijn ook naar Amsterdam gegaan, want daar leeft de filmwereld natuurlijk een stuk meer. Daar is meer geld. Er zitten meer mensen, er zitten meer productiehuizen. Dus filmmaken is daar denk ik makkelijker. Maar ik vind het filmmaken hier veel leuker. En
hier vind je het leuker? En in welk opzicht vind je het leuker?
Ik vind de mensen die hier werken vind ik leuk. Misschien is het iets algemeen.
Ja, nee. Ik ben gewoon heel benieuwd wat je dan ziet. Ik denk dat ik weet, maar ik hoor het liever uit je mond.
Ik voel deze stad gewoon heel erg. Ik vind dit gewoon een hele fijne stad om film in te maken. Rotterdam voelt gewoon heel eigen. En de mensen die hier wonen voelen net zo, denk ik. We hebben natuurlijk elke maand Rotterdamse Open Doek bij Lantaarn Venster. Daar ga ik ook heel graag naartoe. En het is gewoon heel leuk om te zien welke korte films er worden gemaakt, welke filmmakers er nu zijn. En ik heb het idee dat hier wel daadwerkelijk een soort filmscene is. Die is misschien wat kleiner dan die in Amsterdam, maar ja, die is er wel. Ik zit dus ook nu in de commissie bij de gemeente. Dat heb jij ook gedaan, toch?
Ja, bij de commissie voor gemeente Rotterdam, voor dat potje voor, dat is dan meer voor korte films. Maar
Ja, precies. Nou, dan zie je wel, er worden echt ongelooflijk veel plannen ingediend. Ja. Eigenlijk ook vanuit de stad. Ja, we kunnen er eigenlijk maar heel weinig honoreren. Maar dan zie je wel dat er is wel echt behoefte. Er zijn echt wel veel makers in de stad die graag gewoon dingen willen doen.
Heb je het gevoel dat er na je studie van was er een groot verschil tussen wat je tijdens je studie deed en nu of in die processen?
Ja. Dat is echt wel heel anders. Want ik heb altijd gezegd, de Kunstacademie was een beetje een speeltuin of zo. Daar hadden we altijd een soort van, je moest films maken in een beperkt aantal weken. Ja, en je had geen geld. En je had geen professionele crew. Je deed dat gewoon met elkaar. En je had gewoon een leuk idee. En je dacht gewoon, vet, dit gaan we gewoon doen. En daar dacht je eigenlijk niet te lang over na. Je ging gewoon af op intuïtie en je ging gewoon iets maken omdat je er met z'n allen in geloofde. En dat leverde heel vaak gewoon best wel toffe dingen op. En het was ook heel leuk om dat samen te doen. En ik kwam er pas na de academie achter dat, als je daadwerkelijk betaald wil worden voor het maken van een film, dan moet je best wel heel veel geduld hebben. En dan moet je hele lange plannen schrijven. Wat ik ook snap, hè, want het gaat om grote bedragen. Ik snap dat je dan moet verantwoorden wat je met dat geld gaat doen. Maar soms is dat wel lastig, zeker met documentaire. Want je bent gewoon bezig met een levend onderwerp, als het ware, die ook continu veranderingen doormaakt. En als je dan vervolgens een half jaar moet gaan wachten op goedkeuring voor het maken van een film, dan is er eigenlijk alweer van alles veranderd in het leven van zo'n persoon of van zo'n onderwerp waar je iets mee wil gaan doen. Dus je zit heel veel in de wachtstand, waardoor het soms een beetje zijn spontaniteit verliest. Of dat gevoel van dat je lekker op je intuïtie af kan gaan of zo. Dat is soms wel lastig, omdat je eigenlijk elke stap moet kunnen verantwoorden. Ja. En ik zou het soms wel leuk vinden om gewoon weer gewoon iets te gaan maken, omdat ik denk, volgens mij wordt dit vet. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij wordt dit wel vet. Maar dat kan je niet verkopen. Dus dat is. Vind ik soms wel lastig.
Is er niet een manier om dat wel voor elkaar te krijgen? Denk je dat er iets is hoe we dat wel voor elkaar kunnen krijgen?
Ja, dan moet je het met elkaar doen. In de zin van, dan moet je gewoon wat mensen zoeken die dat ook leuk vinden.
Dat je gaat zeggen, we gaan gewoon draaien en als er geld komt, dan gaan we het verdelen of zo?
Ja, zoiets. Ja, ik weet niet zo goed hoe je het anders zou moeten doen. Zeg maar dat spontane, dat is er dan een beetje af of zo, als je dat professioneel gaat doen.
Maar vind je dan ook dat ze daar meer focus op de academie voor moeten hebben? Van de wereld hierna is toch echt wel anders?
Ik ben in 2018 afgestudeerd. Dus dat is ook alweer 6 jaar geleden. En volgens mij is het hele curriculum op de academie inmiddels wel veranderd. Dus ik weet niet zo goed hoe de studenten nu worden voorbereid. Maar ik ben voor mijn gevoel destijds niet heel goed voorbereid op de echte buiten, wereld.
Een boze buitenwereld.
Nee, ik zat gewoon vol met leuke ideeën, dacht ik. En dan moet je daar ineens wat mee. En toen dacht ik, oh ja, dit is wel pittig.
Ja.
Ja.
Maar voor iemand die nu bijvoorbeeld aan het studeren is of die nu iets wil maken, heb je bijvoorbeeld een tip of bijvoorbeeld voor bijna alsof je de jonge SME nog toespreekt van, nou ja, dan zou ik dit meegeven.
Ja, je moet gewoon super veel vlieguren maken. Ja, je moet gewoon naar die avonden als open doek en veel filmmakers leren kennen, want daar moet je het uiteindelijk mee gaan doen. Dat ik denk, en die helpen je verder. Tenminste, zo heb ik het wel gedaan. Ik heb gewoon op 1001 plekken gevraagd, mag ik een dagje meelopen? Of mag ik eens meekijken? Of kan ik je helpen met een productie? Nou, dat kon toen op allerlei plekken. Dus ik heb gewoon een heel groot netwerk opgebouwd. En dat is iets waar ik nog steeds op kan terugvallen. En van wie je ook heel veel kan leren. Vaak over hoe het dan werkt in zo'n industrie. En die je een keer een plan kan sturen met, kan je er eens naar kijken? Want ja, ik ga dit insturen, maar ik weet eigenlijk niet wat ik aan het doen ben. En als je dan wat mensen kent, dan helpt dat wel heel erg.
Vind je dat in Rotterdam nu wel dingen aan het gebeuren zijn waardoor filmmaken wat makkelijker is?
Ja, ik heb wel het idee dat er veranderingen zijn. Er is natuurlijk sinds vorig jaar een professionele cameraverhuur in de stad gekomen. Van Gijs, het camerahuis. En ik denk dat dat wel hele positieve ontwikkelingen zijn. Omdat als je denkt aan een productie die in Rotterdam wil draaien, dan moeten ze alsnog hun apparatuur uit Amsterdam halen. Dus dan gaat het geld alsnog weer naar Amsterdam. Dus het is zo fijn als straks er een soort cirkel is of zo in Rotterdam, waar alles uit kan gebeuren. Zeker. En je niet meer continu moet uitwijken naar een stad als Amsterdam. En zo hou je mensen denk ik ook hier. Om te zorgen dat hier studio's zijn, dat hier faciliteiten zijn, dat hier apparatuur is, dat hier crew is. Dat ik denk, ja, ik denk.
Ja, ik denk dat heel veel mensen dat niet beseffen. Ook bij de gemeente bijvoorbeeld niet. Dat als jij je apparatuur hier hebt, dat cameramensen hier kunnen blijven wonen. Omdat anders denken ze, ja, ik moet elke keer draaien om 8:00 's ochtends. Dus ik moet mijn camera daar halen. Ga ik niet van Rotterdam naar Amsterdam en weer terug of whatever.
Nee, precies.
En dat doen we sowieso ook niet. Het wordt je altijd moeilijk gemaakt als je Rotterdam wil draaien vanwege die reden.
Ja.
Maar dat men niet beseft, als de camera hier is, kun je zeggen, we starten hier.
Ja.
En dan zullen mensen ook eerder geneigd zijn hier te blijven. En
ja, weet je, uiteindelijk film is gewoon een soort van hele grote machine. En daar moeten al die onderdeeltjes moeten in elkaar haken. En het is gewoon wel fijn als dat allemaal gewoon hier in Rotterdam staat. En dat niet, ja, dat je toch inderdaad continu op en neer moet om dan daar die onderdelen te halen en die onderdelen. Want anders werkt die machine niet. Ja, nee.
Nee. Nee, dat is ook zo. Dat is, absoluut. En heb je zelf dat je als maker ook het meest geïnspireerd raakt in Rotterdam? Of eerder?
Ja, wel. Ja, deze stad leeft gewoon of zo. En ik heb dat altijd al gehad sinds ik hier ben gaan wonen. Want ik heb natuurlijk ook wel overwogen om naar Amsterdam te gaan. Want dat deden heel veel mensen in mijn omgeving. Dat je bijna het gevoel hebt van, oh ja, nu ben ik afgestudeerd, nu moet ik films gaan maken, dan moet je naar Amsterdam. Maar ja, ik voel die stad gewoon niet. Ik bedoel, ik vind hem heel gezellig en ik vind het leuk om er lekker een dagje rond te wandelen of naar een leuk museum te gaan. Maar ja, Rotterdam vind ik zoveel inspirerender qua mentaliteit. Het gevoel dat er in de stad heerst of zo, wat er hier gebeurt. Dat ik denk, ja, vind dit gewoon een hele toffe plek gewoon.
Ja, ja. Ik vind het zelf ook. Voor mij is Amsterdam heel gesegregeerd. En allemaal in compartimenten. En dat ik denk, hier zit alles door elkaar. En dat
het voelt soms een beetje te gelikt of zo. Dat ik denk, en Rotterdam voelt gewoon alsof het dat rauwe randje heeft.
Ja, ja. Ik snap het. Het gepolijst of zo. Daar,
ja, dat gepolijst.
Het is er al. En
ik vind dat rauwe wel lekker of zo. Ik vind het wel leuk om verrast te worden in.
Het is meer een stad met potentie of zo. Wat soms ook een gevaar is, dat je denkt, ja, we moeten dingen ook wel even wat goed doen. Want soms zijn dingen net te losjes. Maar ik vind het ook fijn dat er heel veel geëxperimenteerd mag worden of zo.
Ja, dat vind ik ook wel.
Hey, maar je film Boxing Against the Binary draait nu op het IFFR. Straks de première, hoe kijk je daarna uit?
Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik vind het ook voor de mensen van de gym heel leuk dat hij daar draait. En dat hun verhaal zichtbaarheid krijgt. En ik heb er ook gewoon heel veel zin in om te laten zien. En om met mensen in gesprek te gaan na afloop. Dat vind ik altijd heel leuk aan het vertonen van films. de vragen die je dan na afloop krijgt. Ja.
Ja, en zit er ook nog een lange speelfilm in? Want dat was je aanvankelijke plan, zei je?
Nee, ik denk voorlopig dat ik dat niet ga doen. Nee, ik ben heel blij met wat dit uiteindelijk is geworden. En ik denk dat het toch op een hele mooie, korte manier weergeeft wat die plek is en wat het voor mensen betekent. En ik ga weer door met een ander project.
Oké, ja, ik kijk heel erg naar uit. Nou, Boxing Against the Binary is te zien tijdens het IFFR als onderdeel van het RTM-programma. Esmee, dankjewel voor dit gesprek.
Thanks.
Heb je genoten en wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcastkanaal. In de derde en laatste aflevering van deze festival special, Gijs Larivière.
Maar die videotheek was voor mij een soort mooie metafoor om een veel breder verhaal te vertellen. Vooral over die illegale beginperiode. Omdat het einde van videotheken ook over illegaliteit gaat. Want toen ging het grote publiek ging downloaden en dvd's kopiëren. Ja. En toen was het klaar. Dus het hele videothekenverhaal begint illegaal en eindigt illegaal. Dat is een mooie paradox. Ja,
filmpodcast Rotterdam, de IFFR special, is een productie van Open Rotterdam. Mede mogelijk gemaakt door International Film Festival Rotterdam en Filmplatform Rotterdam. De redactie is gedaan door Charlotte Maria met research van Suze van Bohemen en René de Groot. De podcast is opgenomen in de Doelen Studio 7. De productie is gedaan door Davidson Rodriguez en Mark van Staveren en techniek door Okkie Vijfwinkel. De montage door Henk Jelle de Groot. Eindredactie wordt gedaan door Sanne Poot en Davidson Rodriguez. En de presentatie door mij, Sherif Nasser. Fotografie, vormgeving door Joyce de Vries en social media verhalen Vera van Nielen. Met dank aan de Doelen Rotterdam en het Grafisch Lyceum. Deze aflevering is ook terug te kijken op het YouTube-kanaal van Open Rotterdam. Bedankt voor het luisteren.